Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Riette Wanders. Dankjewel Riette dat je me ontvangt in je mooie studio hier.
Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
Aan
leuk.
Het Nieuwmeer.
Ja.
We zitten hier in je studio en er zijn verschillende werken te zien, verschillende perioden. Je zit nu in een periode, denk ik, waarbij je heel veel textiel gebruikt.
Ja, ja.
Sinds wanneer is dat al?
Dat is tijdens de eerste lockdown is dat eigenlijk begonnen.
Oh, dat is vrij recent eigenlijk.
Ja, 2 jaar geleden. Dus. En dat had, dat is grappig, het had aanvankelijk een enorm praktische reden. Dat ik zou een residency doen in Los Angeles, in het Torrance Museum. En ik zou daar in het museum werken. Dat was een beetje de opzet of het concept van die tentoonstelling. Samen met 8 of 9 andere kunstenaars. Dat was om het werkproces zeg maar inzichtelijk te maken. Dat de mensen die het museum zouden bezoeken, die konden dan zien hoe jij van A naar B, naar C. Hoe de ontwikkeling van je werk. Om dat te kunnen zien. En ik dacht al in een vrij vroeg stadium van, hoe ga ik dat aanpakken? Want in Amerika waarschijnlijk het werken met fixatief in die zalen en die enorme hoeveelheden houtskoolstof en Siberisch krijtstof die ik produceer bij het maken van een tekening. Van hoe moet ik dat oplossen? Maar bovenal, ik was van plan, ik had nog niet een heel duidelijk idee wat ik precies ging doen. Dat heb ik eigenlijk nooit. Hè. En moest ik ook eerst de omgeving op me laten inwerken om daar weer op te kunnen reageren. Maar ik wist wel dat ik op museaal formaat zou gaan werken. Dat wist ik wel. Nou, wat er toen ook nog bij kwam kijken, was natuurlijk van hoe krijg ik straks die grote tekening in godsnaam weer mee naar huis. Want dat kost toch al wat. Het moet allemaal in kokers en houten kisten. En kwam eigenlijk het plan om die werken in textiel uit te voeren. En nou was dat niet heel erg nieuw. Textiel is sowieso een materiaal waar ik veel affiniteit mee heb. Mijn overgrootvader was kleermaker. Ik kon op mijn 8e al mijn eigen kleding. Maakte ik al mijn eigen kleding. Dus dat materiaal aan zich is nooit uit mijn belevingswereld weg geweest. En in de tijd dat ik voornamelijk met houtskool en Siberisch krijt op papier werkte, had ik altijd een soort site-programma van waarin ik schorten maakte. Gewoon schorten, huishoudschorten. Dus in feite 2 rechte lappen met een band eromheen. Ik deed dat omdat het zo, voor mij had het een zekere lichtheid. Hè? Want een schort, nou, als er 1 pretentieloos kledingstuk is, dan is het wel een schort. En op die schorten bracht ik dan met geknipte delen van restante oude kleding hergebruikte ik textiel dat ik al had. En soms kocht ik dan wat van dat synthetische vilt erbij. En componeerde ik op die schorten feitelijk nieuwe werken. En die leverden dan weer heel veel ideeën op voor die tekeningen.
En, maar die schorten, dat waren ook praktisch bruikbare schorten voor jou?
Nou, ik heb ze ook al, als installatie gepresenteerd. Ja, ja. Door ze gewoon. Ik heb er niet echt mee in de keuken gestaan. Dat vond ik dat toch weer zonde. Maar ik heb ze ook heel vaak cadeau gegeven. En vrienden die jarig waren of gewoon bij gelegenheid. En die hebben die schorten nog wel eens toch nog wel. Dan hangt of zo'n schort aan de muur of er zit nu pasta saus op. Maar wat mij betreft is het allebei goed. Maar ik heb ze wel eens op een gegeven moment bij een kunsthuisinitiatief in Frankrijk, in een oude stal, heb ik er zo 30 naast elkaar gehangen. Als een soort, bijna zoals je de jasjes hebt bij een klaslokaal met kinderen. Of de luizenkeepjes. Hè, dat had ook iets heel sectarisch, al die schorten zo naast elkaar. En het mooie vond ik toen, of ook interessant los van het feit dat het werken met de applicatie natuurlijk veel indirecter was. Je kan veel meer twijfelen, je kan schuiven. Je kan ineens, als je in lagen boven en onder elkaar werkt, kan de onderste laag ineens weer de bovenste worden. En wat ik ook mooi vond, daar heb ik alleen later, of in mijn huidige werk zet ik dat niet in, maar dat je ook door stof te plooien, dat je ook bijvoorbeeld de repetitie van een vorm, of dat je die fragmenteert. Dat die plooi, dat die iets doet met wat er weer op staat. Dus
ja, wat heel veel kunstenaars van de support surface in Frankrijk ook gebruikten inderdaad.
Ja.
Ja, dat inderdaad die gebruikten dan inderdaad enorme zeildoeken van vrachtauto's en zo. En die vouwden ze ook en dan ontvouwden ze later weer naar gewandeld te hebben.
Ja.
Waardoor de tekening ontstond.
Ja.
Mooi, maar wat ook bijzonder is dat die combinatie van het hele praktische dan, van het praktische leven eigenlijk ook, wat ook een manier is voor jou om met een bepaalde vrijheid te werken.
Zeker, ja, zeker. Ik hou van
om dat vervolgens wel weer te herintroduceren in je werk.
Ja.
Is dat een soort manoeuvre die je vaker inzet?
Om praktische overwegingen bijna als inhoudelijke te gebruiken?
Om vanuit een soort ontspanning jezelf in een positie te brengen waarbij je eigenlijk zonder al te veel pretenties
ik snap wat je bedoelt. Ja.
Aan het werk gaat.
Ja.
En dat je vervolgens het materiaal wat daaruit ontstaat kunt inzetten in je eigenlijke werk.
Nou, ik denk ook in het eigenlijke werk dat ik die totale vrijheid en ontspanning ook heb.
Ja,
en ik ga ook nooit voor ingenomenheid of hele duidelijke intenties ga ik niet te werk. Het is, ik kom binnen, soms weet ik wel duidelijk, of heb ik bijvoorbeeld een formaat of een gegeven waar ik wel iets mee wil doen. Maar wat er dan uiteindelijk hier gebeurt, is ongewis.
Ja, veel is op groot formaat, hè, ook de tekeningen.
Ja.
Niet alles. Je hebt hier meer ook een aantal dingen laten zien die inderdaad wat bescheidener zijn voor formaat. En bescheiden is dan, laten we zeggen,
30x40, zo.
Precies, ja. En waarop ook een combinatie van media is te zien. Dus het is niet alleen maar dan textiel met applicaties en dergelijke, maar ik heb de indruk ook dat daar ook verf aan te pas komt.
Ja, zeker. Ja. En veel verf ook wel. Ja. En heel veel van de onderdelen die weer worden ingezet bij de applicatie, die zijn gewoon door mij geschilderd. Dus dat is niet, zie je een zwart vlak en daar ben ik dan ook toch weer met een roller of met een kast of soms gooi ik ook gewoon een emmer leeg over een doek en begin ik daarmee. En dus rollers, kwasten, met een spons erop te smeren. En daar komt zeker verf bij kijken. Ja. Ja,
bij die textielwerk is het heel duidelijk, is dat er een vorm van montage plaatsvindt.
Ja.
Waardoor er een bepaalde structuur ontstaat en herhaling, zoals je ook al aangaf, dat je op een aantal manieren waarop je dat kunt doen, door te plooien en dergelijke.
Ja.
En hoe relateren die textielwerken zich dan tot dat eerdere werk met Siberisch krijt en houtkool?
Wat ik net al meldde met over die schorten, is dat de wijze van werken zoveel indirecter is, hè, dat het hele proces van wikken en wegen en omdraaien en twijfelen en weer uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en hè, de hele, zeg maar, de vervelende kant van dit beroep, de moeizame kant, want het kan bij mij soms echt maanden duren, totdat ik bijna helemaal gek word van zo'n werk. Het is dan iets wat je moet oplossen, maar wat niet opgelost wordt. En in veel gevallen uiteindelijk wel. Maar dat is wat mij er ook toe aantrok. Ik bedoel, het werken met krijt was allemaal heel definitief. En ik probeerde er wel aan te ontsnappen door dan met grote flessen tinner dingen weer weg te poetsen en daar weer overheen te tekenen. Maar los van dat het ongezond was, was het natuurlijk wel een beetje een excuus van. Het moet direct goed, het moet gelijk raak zijn. En nu vind ik het zo fijn dat ik.
Dat is een overtuiging van jou dan?
Wat?
Dat is dan een idee van jou?
Ja, of in ieder geval bij hoe ik werk, dat is echt het grote verschil tussen die houtskoolwerken en die werken op textiel nu. Ja.
Ja, hoewel je ook in die houtskoolwerken gebruik maakt van montage. Ja. Dat je beelden tegen elkaar aan gaat zetten.
Ja, ik heb daar, dat was, ik denk wel over een periode van ongeveer 2 jaar, heb ik heel veel versneden beelden gemaakt waarbij ik speelde met die combinatie van helder en diffuus.
Ja.
He, dus dat het ook iets doet met je hele focus, met hoe je dat beeld ontvangt. En later zag ik, viel mij op, dat is wel interessant om dat te melden met betrekking tot die werken, dat heel veel kunstenaars met dat soort radicale doorsneden bezig waren. Dus dat ik in wezen ook in een soort
daar ontkom je niet aan.
Ja, daar ontkom je niet. Ik vind het heel erg interessant. Ik kijk ook altijd heel graag naar catalogi uit de jaren 70 en 80. Om te kijken van, goh, wat is nou eigenlijk overgebleven? Ze zeggen ook wel, wie met de tijd geest trouwt, wordt snel weduwe of weduwnaar. Soms is het moeilijk te voorspellen van de dingen die uiteindelijk overeind blijven. En nou ja, ook ik natuurlijk kan af en toe onderhevig zijn aan. Of dan zie ik van, goh, dat is heel duidelijk in die tijd gemaakt. Want dat was iets dat gewoon gaande was. En dat je niet zozeer bewust oppikt, maar gewoon het zit in de lucht.
Dan heb je het over eigen werk.
Ja, ja, ja. Ja, bijvoorbeeld met die tweedeling. Dat vind ik nog steeds heel fijn werk. Ja. Maar op een gegeven moment was het ook. Ik werk in serie. En op een gegeven moment is het afgelopen. Maar overigens wil dat niet zeggen. Of het grappige is, die zwart-witte werken hier, die hangen, die hele grote. Dat gaat terug tot een werk van 6 jaar geleden. Waarbij ik op een, volgens mij gewoon een houtje van een sinaasplit ijsje. Daar had ik een aantal kwasten gebonden, naast elkaar getaped om een soort synchrone lijnen te maken. En dus eigenlijk een soort nieuwe kwast gemaakt met losse kwasten, een afstand van 0,5 centimeter. Toen met de Oost-Indische inkt. En gewoon ik heb hier altijd zo'n gewoon pak krantenpapier om schetsen te maken. Of krantendruk, niet krantenpapier natuurlijk. En dat was eigenlijk een beetje uit verveling ontstaan. Van, goh, ja, wat gaan we doen? Of ik was nog in het midden van het proces met iets anders, dus tussendoor. En er kwamen hele fijne tekeningen uit. En toen wist ik eerst niet zo goed wat ik daarmee moest. Want het ging natuurlijk vooral heel makkelijk met die inkt. Het was vloeiend, dat past ook bij die vloeiende lijnen. Het had ook bijna iets psychedelisch. Iets tussen psychedelica, jugendstil en de hele gekke combinatie. En waarbij ook halverwege dan, want ik ben altijd vrij slordig als ik dat soort dingen maak. Dan breekt er een kwast af en dan krijg je juist dan gaat er één lijn gaat uit de pas lopen en dan wordt het ook net wat spannender weer. Dus dan heb ik een aantal van die werken die toen zijn ontstaan, dat waren er 30 of zo. Er waren er 4 of 5 die ik wel echt interessant vond. Die ben ik toen gaan uitvoeren weer met houtskool. En met weer die combinatie helder diffuus ook. Vervolgens raakte ik van overtuigd dat ik denk, nee, die lijnen moeten wit. Die moeten wit zijn, die moeten stralen. Het moet andersom. En toen ben ik weer een serie gaan maken waarbij ik die lijnen op een beetje off-white papier, de lijnen ben gaan uitsparen. dus daar omheen gaan schilderen. Hè? En dan weer...
Dat is een hels carré.
Ja, en het is ook... Het is, uiteindelijk dan zie je het en het komt erover, maar het is kitsch. Het klopt niet. Maar de werken aan zich, als je zo uit de verte zag... of met een fotootje op social media, denk ik... nou, best fijn werk. Maar in het echt, dan voel je toch dat iemand zo heel geforceerd... om die heldere lijn heen heeft zitten priegelen met de kwast.
Het was voor jou te manieristisch.
Ja, ja. Ja, ja, dat zijn dingen die andere mensen misschien niets kan schelen. Maar ik bedoel, ja, voor mij wordt het dan een soort van fake of komt het niet over. Dus,
maar heeft dat te maken dan dat er bij jou een soort gevoel van spontaniteit uit het werk moet spreken?
Ja, of nou ja, het mag ook best een beetje doorwrocht zijn. Dat is, maar het moet wel, en dat is heel moeilijk uit te leggen, omdat het echt iets is wat je alleen maar... Het moet wel zuiver op de graad zijn.
Ja. Dus, ja, want wat ik erover kan zeggen, wat ik hier zie, hè, yeah. En hoe ik jouw werk dan ken, vaak van een afstand, is dat het dat gevoel van die directheid heeft, maar ook dat het een soort van zelfsprekendheid heeft, yeah. En een bepaald gemak, yeah. Zou ik willen zeggen.
Ja. Yeah.
En misschien, als het dan iets te moeizaam uitziet, ja. Hè, omdat je te veel ziet dat het gemaakt is en ja. Hoe het gemaakt is, dat je dan kan storen.
Ja, nou, ik denk dat je dat heel goed geanalyseerd hebt. Want die inderdaad vanzelfsprekendheid, die soms, die vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend tot stand komt, maar dat is hetzelfde als met de schrijver die 30 pagina's schrijft en dan een heel... flamboyant, dynamisch, overkomend stukje van één pagina. Maar daar zijn die 30 wel aan vooraf gegaan om die vanzelfsprekendheid te krijgen. Maar het is precies wat je zegt, denk ik, dat mij stoorde. Maar goed, toen dat werk bleef dan in mijn achterhoofd. Ik vind het sowieso vaak heel waardevol om weer naar... Ik ga af en toe de kast met oude werken in. Daar zit ook heel veel figuratief werk bij, maar... om daarnaar te kijken en met de manier waarop ik er nu over denk. Als er eenmaal zo'n tijdspanne, als die er eenmaal tussen zitten, dan merk je dat je ieder jaar weer naar andere werken kijkt die je weer oppikt. En dat is een fijn idee. Dat betekent dat het allemaal fluide is en in ontwikkeling. Althans, dat hoop ik dan. En deze werken ontstonden eigenlijk... Of ik had die hele... Ik had...
Om de luisteraar een idee te geven,
ja.
Wat deze werken
okay,
zijn.
Oké, ja, sorry.
Dat zijn grote doeken. Wat zijn de dimensies?
240 bij 240, ja.
En dan hangen er hier twee naast elkaar om de hoek. Ja. In het einddeel van de studio hangt er nog één. En dat zijn inderdaad... Dat is een lijnenspel. Een soort linten. Maar die met verschillende diktes. Dus die ja, krioelen over het vlak. Het is niet over het hele vlak verbreid. Dus het heeft echt zwaartepunten. Ja. De ene die is een beetje gevlinderd bijna, maar op een hele vrije manier. Dus hier een linker en een rechterzijde. Het beeld rechts heeft meer een zwaartepunt aan de onderzijde. Ja. Het geeft je de vrijheid om er ook van alles in te zien, want dat Zeker. Is wat het menselijke hoofd ook doet, denk ik. Ja. Hoewel er geen... referentiële afbeelding is. Het is een lijnenspel ja. op een zwart vlak.
Ja, ja, ja. En aanvankelijk, toen in beginsel, toen ik de 6 jaar geleden die tekeningen maakte met die synchrone lijnen, die overigens wel ook veel meer synchroon waren dan deze, hoor. Hier vind ik het juist interessant om die synchroniteit bij tijd en wijle soms zelfs bijna bruut te onderbreken. Maar goed, ik had vorig jaar september heb ik een maand lang een residency gedaan zonder kamer. Want het was per slot van rekening in Amsterdam, waar ik ook woon, waar we nu zijn. Bij Agalab, dat is zeg maar het Amsterdams grafisch lab voor experimentele grafiek. En daar heb ik een behoorlijke serie werken gemaakt, die ik daarna verder hier in het atelier heb ontwikkeld. Dus waarbij ik zowel handmatig aangebrachte verf en druktechnieken en En eenmaal in het atelier weer applicatie of daar ook weer, want ik kan hier ook safe drukken, ik heb er wel de middelen voor, en daar weer overheen drukken. En die werken waren heel, of zijn heel schilderachtig. Ze hangen niet hier, want ze hangen nog in Groningen bij Ofhoek, waar een solo tentoonstelling van mij is, nog tot 18 februari. En, maar goed, van daaruit, ik werk heel reactief. Dus ik ga dan iets missen. Ik denk van, nou zou ik wel eens heel brutaal gewoon iets met een hele klare lijn. Dus ook niet nog later met spuitbussen overheen, maar gewoon alleen maar die lijn. En dat is razend moeilijk, want daarin moet alles gebeuren. Want die materialiteit is bij mij juist een heel... zo'n wezenlijk onderdeel en ook zo communicatief binnen dat werk. Dat om dat nu alleen met die witte lijn te doen, vond ik nogal wat. En ik had ook op de een of andere manier behoefte, ik zat niet in de meest gelukkige tijd van mijn leven. Ik had ook behoefte aan troost eigenlijk van het werk. En ik wilde gewoon iets maken wat enorm arbeidsintensief was. En waar ik ook over heb nagedacht en wat ook op allerlei manieren zich heeft ontwikkeld. Maar het idee om dat enorme takkenwerken, waar al die witte lijntjes er allemaal op te stikken, dat sprak me heel erg aan. Daar was ik helemaal niet bang voor. En, want dat, dan zit je gewoon een week ben je aan het... Maar goed, een serie van 4 wordt het. En dan zie ik wel weer verder. Dan wordt het wel weer iets met verf, denk ik.
Daarna, ja.
Ja, en ik ben ook op de computer aan het tekenen. Ik heb van het Prins Bernhard Fonds, Stijlfonds, een fantastische tekentablet gekregen. En dat is ook wel, dan kan je echt heel soepel tekenen op dat zo'n volgens mij geëtste glasplaat. En daar is ook dat laveren tussen analoog en digitaal. Of die werken digitaal te maken, weer analoog uit te voeren. En misschien zelfs uit te printen en daar weer op te schilderen. Of het op canvas te doen en daar weer overheen te stikken. Dat is voor mij een logische next step. Want zoals je ziet, speel ik ook wel een beetje met die computerbeeldtaal of al die soort wormachtige vormpjes die je dan bij programma's als Paint 3D...
Alleen dat het dan helemaal analoog.
Ja, dus dat... kijk, daarachter zie je ook, dat is ook een digitale, met een enorm primitief programma. Want ik hou niet zo van die programma's waar je 30.000 kwasten uit kan kiezen. Ik vind met 2 of 3 vind ik genoeg.
Ja.
Maar dat wordt de volgende stap.
Maar gebruik je dat sowieso in de ontwerpfase van je werk, computer?
Bij deze werken heb ik dat inderdaad gedaan.
Ja, die grote werken die we zojuist beschreven.
Ja, omdat je, en dan nog, als je daar aanvankelijke schets ziet, dan is er heel veel veranderd. Maar je moet ergens met een soort geste of een gevoel van waar de verdikking zit. Want als je hier vergissingen gaat maken, dan ben je er 1,5 jaar mee bezig. En het is ook om het... Want aanvankelijk strijk ik het erop en daarna stik ik het vast. Het is gewoon zo'n plakkatoen waarmee je kraagje verstevigt. Maar dat is ook dat is nog best ingewikkeld en bewerkelijk. Dus bij deze moest ik wel met een soort van plan komen. Ja, en daarbij heb ik de computer gebruikt. Ik gebruik hem ook wel af en toe als ik twijfel dat ik bijvoorbeeld een werk heb dat uit 8 lagen bestaat. En ik wil dan uiteindelijk een soort brutale, niet passende, irritante vorm erop zetten of iets om... En dan kan je dat gelijk erop smeren, maar je kan ook even kijken op de... Dan maak ik een foto van het werk en dan teken ik dat erop. En dan krijg ik al een heel goed beeld van wat het gaat doen of wat het gaat communiceren. En dat is wel handig. Dat scheelt een hoop tijd en mislukkingen.
Ja.
En,
ja.
Maar het is
nou, dat zijn keuzes, toch? Want je kunt ook een stuk papier uitknippen en er eventjes op leggen.
Oh, dat doe ik ook wel, hoor. Ja, dat doe ik ook wel. Maar nogmaals, het is inderdaad als hulpmiddel. Ik gebruik het als hulpmiddel. En zonder me er echt stringent aan te houden. Maar ik vind het interessanter om op een gegeven moment gewoon echt een serie tekeningen die gewoon digitale tekeningen zijn. En die dan, ja, of zo te laten. Dat kan ook, dat ik denk, nou, dit is gewoon voor mij wel een echte tekening. En of ze weer naar de analoge wereld te trekken. En daar lenen ze zich wel voor. Vooral eigenlijk ook voor schilderen, ja.
Ja. Ja. Hey, Riette, achter jou hangt een grote foto.
Ja.
En dat is, laten we zeggen, van een soort samenstelling, een soort kluwen van bijeengebonden stukken vilt, lijkt wel.
Het zijn verhuisdekens, zijn het.
Verhuisdekens. Ja.
Een soort totaal organische
gember. Er lijken ook lijmresten aan te zitten.
Dat klopt.
En dat is een soort figuur, wordt dat?
Ja.
Op een grond. En die grond die is, laten we zeggen, wittig.
Ja.
Het is een zwart-wit foto. En het doet heel sterk denken inderdaad aan je tekeningen ook.
Ja.
En aan je collages.
Ja.
In die zin dat er een soort vormgeving is van het vlak. Want het is één figuur, maar die figuur is heel erg geschakeerd.
Ja.
Hè, met gevlekt en schaduwelementen. En inderdaad vrij brutaal die witte plekken erin, die bijna een soort gaten worden in het object.
Ja.
En het zit heel dicht bij je andere werk.
Ja.
Alleen een heel ander medium, een foto van een concreet object dat je dan kennelijk gemaakt hebt.
Ja, het waren een soort bloemstukken. En ik wil nog even op die op van die brutale vlekken. Dat was een hele mooie zin die Pieter Dobbelsteen van Cinnamon had gebruikt voor een tekst over mij. Dat het flaneren met imperfectie. Boldly flaunt their imperfection, dat werk. En maar goed, even terug naar deze. Het was een serie van een soort bloemstukken, maakte ik toen, van oude pakdekens. Dus de ene is dan wat meer bruinachtig, de andere wat grijzer. Hè, vooral die hele oude pakdekens, die hebben en die kunnen van die mooie, een beetje lood, bijna looier van sfeer. Hè, paars, grijs, en hele mooie tonen grijs. En ik bracht er volumes in aan op verschillende manieren. En dan uiteindelijk gebruikte ik dan een harder, een textielharder die heel erg lijkt op houtlijm eigenlijk. Volgens mij is het zelfs precies hetzelfde. Maar goed, het maakt in de prijs niet zo heel veel uit. Dus, maar goed. En toen viel mij op dat dat materiaal, die textielharder, die doet er ongeveer 6 uur over om te drogen. En als je en eenmaal droogt, dan heeft hij zo'n mooie melkachtige, transparante glans. Maar als je het aanbrengt, dan is het wit. En deze foto had ik eigenlijk toevallig gemaakt. Hij hing daar op de deur. Dat object was ongeveer zo groot, maar 50, 60 centimeter hoog.
Oh, dat is veel groter dan ik had gedacht. Ik dacht dat het veel meer opgeblazen was.
Nou, het maar, is opgeblazen.
Maar, ja, het is opgeblazen, maar het is verdubbeld op de foto.
Ja, ja. En dus toen hing dat daar en toen heb ik daar foto's van gemaakt. Meer eigenlijk als registratie of procesregistratie. En toen viel mij later op dat het een hele vreemde, ook een beetje verontrustende, maar dat die foto op de een of andere manier heel veelzeggend was. Of heel,
ja, dat is mooi. Ja. Maar ik vind het ook mooi hoe dicht het bij je overwerk,
overgewerk blijft. Dat zeg, want dat is, in wezen is het ook een soort organische abstractie. Hè? Dat zou een overkoepelend woord kunnen zijn. Met zo nodig of indien gewenst. Figuratieve associaties, dat is aan iedereen. Maar het is de organische abstractie en dan met inderdaad het spelen ook met het gebruiken van schijnbare vlekken of misverstanden met die imperfectie. Ja, dus wat dat betreft ligt het zeker Zeker, ik kan je straks als ze klaar zijn, kan ik je dit werk laten zien. Het ligt daar in de oude werkkast,
ja.
Zeg maar.
Ja, dat is wel leuk om te zien,
ja,
inderdaad.
Ja.
Maar daar heb je een serie van gemaakt.
Ja, dat waren een soort... ook wel gewoon bijna bloemstukken.
En is dan het werk is het object, maar het werk is ook de foto?
In dit geval is de foto voor mij interessanter uiteindelijk dan het object.
Oké. Okay.
En want die objecten, ja, die zijn wel leuk, maar ook wel een beetje, ja, een soort apocalyptische bloemstukken. Dus ook heerlijk om te doen, ook heel zorgvuldig in vorm samengesteld. Maar
Is dat iets wat je, dan onderbreek ik je even,
ja,
bruut, maar als je daaraan werkt, weet je dan al dat je het gaat fotograferen, dat de foto het moet worden? Of bestaat er ook altijd nog een mogelijkheid dat je het presenteert als wandobject?
Nou, aanvankelijk was het gewoon een wandobject. En het idee van, op een gegeven moment ben ik deze objecten met de tekeningen die ik destijds maakte, dat was ook een soort samenstelling van bloemachtige, organisch-achtige vormen. Hè? En dan in een veelvoud, met verschillende formaten op één vel. Ja, de herhaling van vormen was het eigenlijk. Maar dan niet op een strenge, hele repetitieve manier, maar een samenstelling. En op een gegeven moment ben ik die beelden die ik toen maakte, die waren weer heel erg in samenhang met dat werk, ben ik gaan fotograferen bij elkaar. En toen daar heb ik weer een reeks foto's van gemaakt. En dat was eigenlijk voor het eerst dat fotografie deel uitmaakte van mijn werk. En uiteindelijk nu daar, want dan heb ik het echt over 10 jaar geleden of zo. En met mij gaat het altijd best wel snel, die wisselingen en veranderingen. En wat voor mij nu het meest interessant is, wat overblijft, dat zijn de foto's.
Ja.
Maar dat was aanvankelijk, was dat niet de bedoeling. Dat is gewoon zo eigenlijk puur toevallig dat je denkt, oh, maar dat is eigenlijk, dat ziet eigenlijk veel beter uit dan het echte werk, ja.
Ja, maar het is ook een herkenning. Hè? Net als de herkenning die ik net had, omdat ik, terwijl ik met je praat, die foto zie.
Ja.
En dat ik daarbij inderdaad bedenk dat het heel dicht bij je tekeningen ligt en je overige werk.
Zeker, zeker.
En dat is bijzonder, omdat het materiaal is heel anders behandeld ook.
Ja.
En het is mooi om te zien hoe dat dan
leuk dat je dat samenkomt. Even uitpikt. Nou, voor mij is ook eigenlijk het werk, het is gewoon één door... Wat mij betreft is al dat werk ook één ding. Of het is een soort ongoing proces waarbij de ene keuze weer de andere afdwingt. Dat soort contrastrijke keuzes door te zeggen van nu alleen die witte lijn, ja, dat komt door dat vorige werk. En dit gaat weer leiden tot iets anders. En dat is, ik zie dat niet los van elkaar. Het is voor mij gewoon één body of work, hè, waarin ik mij soort van begeef. En soms ook dat werk helemaal de basis. Dus eigenlijk mij vertelt wat ik moet doen. Alsof het een personage is. Dus daarom ook is oud werk voor mij ook belangrijk. Ook al vind ik sommige dingen wat zwakker. Dat ik denk, nou, maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. En het gaat ermee om hoe het een weer tot het ander heeft geleid en hoe dat op elkaar inhaakt. En dat is en toch steeds blijft veranderen. Dus dat maakt waarom het zo... Het is voor mij misschien naast bijvoorbeeld dingen die meer met liefde te maken hebben, is mijn werk gewoon echt het allerbelangrijkste en het mooiste.
Ja. Ja. Hey, er zijn in dit gesprek al een paar keer referenties geweest naar residencies.
Ja.
Dat doe je vrij regelmatig, krijg ik.
Nee, helemaal niet. Nee, ik heb het pas 2 keer gedaan. Ik heb de één keer was van het Mondriaan Fonds, was bij, wat helaas niet meer bestaat, maar bij Kous Australis in Rotterdam heb ik toen 3 maanden gewerkt. En vorig jaar dus bij Agalab. Maar ik merk dat het op mij... Nou ja, ik heb natuurlijk zelf een heel mooi atelier. Dus dan vind ik het altijd een beetje bedenkelijk. Dat je denkt, ja, maar je hebt een schitterend 100 vierkante meter atelier met uitzicht over het meer. Wat moet je nou ook nog weer ergens anders gaan zitten? Hè, dus dat komt dan eigenlijk een beetje verwend op mij over. Maar het werkt afgelopen keer bij Agalab, waarbij ik dan een resident zonder kamer was en de sleutel had, dus daar gewoon om 5 uur 's ochtends naartoe ging. Dan had ik lekker alles voor mij alleen, dat was heel fijn. Maar dat het wel werkt. En dat heeft ook iets met een soort degelijkheid te maken, dat ik mij dan heel verantwoordelijk voel dat het ook... dat daar ook wel iets gebeurt. En dat is onzin, want hier gebeurt ook altijd wel wat. Maar ja, toch, dan denk ik, ja, nou moet het wel. Hè? Nou moeten ook dingen waar ik al... of dat ik heel erg benut de ruimte en de mogelijkheden... of de atmosfeer. Hè? Dat ik me ook verantwoordelijk voel dat het ook zin heeft... dat ik daar ben, waar ja, ik dan
ja,
ben.
Ja, het is ook een beetje, het wordt ook enigszins geformaliseerd... omdat er een begin ja, en een einddatum is.
Ja,
hey, maar,
dat vind ik fijn.
Wat een buitenissige tijd, 5 uur 's ochtends.
Ja, nee, dat, want ik ben natuurlijk verwend. Ik heb een groot atelier in mijn eentje. En daar was ook waren enorm aardige mensen ook. Maar dan wordt het gewoon wat drukker om 10, 11 uur. En ik vind het helemaal niet... Ik hou van de ochtend. Of mijn werk, alles komt ik tot stand in de ochtend vanaf 1 uur of 3. Dan ik weet niet wat er dan gebeurt.
Maar begin je hier ook zo vroeg?
Soms, ja. En de laatste tijd heb ik, omdat ik een beetje moeite had met slapen of 's nachts de hele tijd wakker werd, is dat ritme weer een beetje verloren gegaan. Maar ik sta het liefst zo'n 6 uur en dan gaan werken, terwijl er nog niemand in het atelier is. Dat vind ik fijn, ja. Dan ben ik op mijn best en op mijn helderst. In de avond dat lijkt wel of ik steeds dommer wordt. Maar dat de ochtend is, dat is mijn moment. Daarom was ik ook blij dat jij om 11 uur kwam, overigens.
Ja, 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 dat is ook mijn ja, favoriete moment, denk ja, ik. Maar ja, ik vind het toch bijzonder dat je die overstap hebt gemaakt, of dat je dat ook hebt betrokken in je werk, omdat je zo fysiek werkte,
ja,
met dat Siberisch krijt en houtkool.
Ja, ja, dat is heel fysiek inderdaad.
En dat je dan, ja, als je dan in textiel gaat werken, dan komt er wat afstand, hè, tot ja, tussen jou en het werk te zitten.
Ja.
Hoe ervaar je die afstand?
Het gekke is... Wacht, zeg ik dat even kijken? Zeg ik dat nou goed? Allereerst is het formaat. Hè? Formaat, ik voel me heel erg aangetrokken. Het is zeg maar 1,50 bij 1 meter, zo dat soort formaten. Want dat is, ik ben redelijk klein. Dan heb ik een lichamelijke verhouding met zo'n werk. Als ik aan werk, dan hang ik het helemaal tot aan de grond, aan de muur. Dus dan is dat bijna mijn
gestalte.
Mijn gestalte. Dus als je het hebt over afstand, dat is ongeacht... want die textielen, ik spelt het er gewoon op, hè. Ik maak ze staand. Mm-hmm. Ik ben hekel aan op de grond, dat kan ik niet zien. Ik vind het ook een hele andere handeling. Ik moet ervoor staan. Dus dat wordt allemaal gespeld of met tapejes vastgezet. Dat maakt het al wat dichterbij. Ik vind ook de bijna fysieke ervaring van het werk maken... dat je het echt heet het in je handen. Dat je eigenlijk mee... Hè, bijna de interactie, ook fysieke
het object,
interactie.
Het objectmatige.
Ja, ja, dat is ook voor wat mij betreft van bijna... of een soort van intiem... Ja, en dat is dan eigenlijk, het is in de keuzes die je maakt, het is eigenlijk in de ontwikkeling ervan is het indirecter. En dat was voor mij wel goed, want dan wordt het ook toch net iets meer, ik wil niet zeggen dat ik niet bedachtzaam was met die houtskoolwerken, maar dat is in dit werk toch wel iets meer. Maar die afstand wordt opgeheven door die lichamelijke verhouding en gewoon het voelen. Ik snuffel, ja, het klinkt misschien heel pathetisch, maar ik snuffel ook altijd overaan. Ik zit er altijd, ik moet altijd alles ruiken en voelen. Het is een soort dierlijke toestanden met dat ontstaat.
Ja, dus dat tactiele element,
ja,
dat voegt heel veel toe. Ja. Dus je verliest iets in de directheid van...
De handeling.
Van zo'n krijt.
Ja, verlengstuk van je hand.
Ja. Dus de directheid.
Ja.
Maar je wint er ook weer wat mee aan de andere kant.
Ja.
Dus in die zin is het niet zo dat je een soort gemis ervaart.
Nee. En ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment ook alweer... zeg nooit, nooit. En het kan er allemaal wel naast elkaar bestaan, denk ik. Op het moment heb ik zelfs ook juist heel erg behoefte om weer ruimtelijk werken ook te maken. Of wat weer een hele andere fysiek heeft. Maar dat, nou ja, dat moet nog even 2 jaar doorborrelen.
En werk je ook met verschillende technieken naast elkaar en verschillende series?
Ja. Of zeg ik dat goed? Nou, op dit moment niet. Daarom twijfel ik aan de waarheid van wat ik zeg. Nu niet. Maar normaal gesproken wel. En ik heb ook verschillende tijden altijd een beetje om me heen hangen. En er zijn eigenlijk in dit atelier heeft alles zo zijn eigen plek. Dan is daar links aan de wand, waar nu een aantal werken hangen die dan af zijn. Maar dat is eigenlijk waar ik van alles naast elkaar hangen en gewoon aan het rommelen ben. En dan is aan de overkant, hebben we ook een mooie grote wand. Dat is een soort tussenfase. En als ik dan denk van, nou, dit is het voorlopige uiteinde van dit werk. Zeg nooit dat het af is, want soms pak ik het na 2 jaar op en dan gaat het ineens doormidden en gebeuren er hele andere dingen. Maar eigenlijk aan deze wand is dan, dat is dan wat voorlopig definitief.
Ja, precies. En dat zijn dan die twee doeken die we eventjes beschreven.
Ja, en die andere daar om de hoek, daar twijfel ik heel erg aan. Maar goed.
Je hebt bedacht dat het 4 doeken moesten worden?
Ja.
4 werken?
Ja.
En zijn die werken dan een installatie of moeten ze ook op zich kunnen bestaan?
Ze vullen elkaar wel aan. Ze hebben allemaal andere zwaartepunten of gebaren of ook in expressie zijn het wel hele andere soort van tonen. Het is al een soort één. Ik zie het wel als één compositie.
En formuleer je dat op voorhand? Dat je dan een soort basisontwerp maakt voor de 4?
En dan... Er is er 1 en dan is de volgende. Dan is er de volgende en dan is er de volgende.
Ja, dus de laatste die is altijd geïnformeerd door wat er daarvoor op de andere werken is gebeurd.
En het grappige is dat zelfs bij dit soort hele fluïde werken, dat je dan merkt dat je toch vaak sommige handelingen of opvattingen over wat je in zo'n groot, wat je op zo'n groot zwart vlak doet. Dat je vaak toch, zonder dat je het doorhebt, in herhaling valt. Dus dat er altijd een diagonale lijn van rechtsboven naar linksonder is. Zo, dus dat probeer ik dan ook te voorkomen door iedere keer dan heel goed te kijken van, ja, nee, we gaan niet. Het moet wel iets heel anders worden, want anders hoef je het niet te maken.
Ja.
Dan is die ene genoeg, want die is goed zo.
Dus ja, ik weet dat sommige kunstenaars daarom werk voortdurend draaien.
Dat doe ik ook.
En het op een andere manier benaderen.
Dat doe ik ook. Maar dat doe ik lekker met de telefoon.
Oh ja, ja,
precies. En dan ga ik draaien. Wat ik ook doe, dat is helemaal, maar dat is eigenlijk meer zo'n klein ateliergebbetje wat ik dan heb als ik hier de hele dag aan het werk ben. Dat is Google Lens. Vind ik heel erg leuk. Ik heb een Google telefoon en er zit dan een Google Lens op. En dan heb je je eigen werk, wordt dan, krijg je afbeeldingen die dan lijken volgens Google dan, maar die lijken op wat jij invoert. En heel gek genoeg, ja, ik ben vaak heel ontevreden met wat ik zie, dan krijg je van die flauwe, de kalenderkunst of zo, of... En dan denkt Google ook, omdat het stof is, dat je ook gewoon het dekbed overtrekken en dergelijke.
En dan kom je in de quilt terecht.
Nee, dat weer niet, gek genoeg. En heel gek, de laatste tijd heel vaak, Picasso. Ik denk, hoe komen ze daar nou bij? Maar goed, ik doe daar wel wat mee als ik echt hele vreselijke associaties doorkrijg van koeien. Dan denk je, ja, misschien moet dit werk toch nog maar even nog een keer goed bekijken. Want dit zijn wel hele foute associaties.
Wat grappig dat je dat doet.
Ja, maar in wezen trek ik me er ook niks van aan. Want het is, het is vrij plat. Als ergens een plooi zit, dan wordt er gezocht naar werken die ook allemaal daar een plooi
zitten. Ja, het is een logaritme commentaar levert.
Ja, maar het,
zou je kunnen zeggen.
Maar het is meer voor de lol. Dan denk ik, nou eens even kijken wat Google Lens zegt. Wat ook grappig is met die verwarring met schermen en dingen. Dan zit ik hier, waar wij nu praten, staat normaal mijn computer. En dan kijk ik naar de foto van het werk wat ik heb gemaakt. En dan zeg ik echt een paar keer per maand hardop tegen mijzelf. Dan zeg ik, Riet, het hangt daar. Dus dan kijk je naar... Ja, dan zit je naar de foto van je werk te kijken terwijl het op 4 meter afstand daar aan de muur hangt. En dat, maar goed, dat zijn dus een beetje van die binnenpret situaties. Die
ja, maar dat hier, is wel interessant natuurlijk, omdat dan komt er nog een laag tussen te zitten. Hè?
Ja.
En dat is wel een kant die je wilt ontwikkelen.
Ja.
Want je hebt zo'n tablet.
Ja. Nee,
waar je mee aan het werk gaat, werk je daarom mee?
Ja, want dat is fijn. Dan kan ik s'avonds, als ik dan... Ik woon vlakbij mijn atelier. Ik heb een grote woonwagen, 15 meter lang. En daar is het... De ruimte is daar verder redelijk beperkt. Maar dan kan ik ook bijvoorbeeld, als ik er niet uitkom, zoals het werk om de hoek, wat die vanzelfsprekendheid mist, het is te gekunsteld, de lijndiktes zijn niet geraffineerd, het wordt net te klonterig of te lomp. Ik ben er ongelukkig mee, nog, vooralsnog. En dat fotografeer ik dan. Dan voer ik het in de tablet. En dan kan ik inderdaad kijken van, goh, wat verandert er? Of ik ga gewoon met zo'n heel kinderlijk programma een beetje krabbelen en schetsen. Dus dat is, en het is ook een mobiel tablet. Dus ik kan het ook... Nou, ik kan gewoon, als ik met de trein naar, weet ik veel, naar mijn vriendin in Brussel ga of naar Parijs...
Kan je gewoon doorwerken?
Kan je gewoon tekenen. Dus dat is wel... Of dat je bijvoorbeeld... in het geval van...
Ik vind het toch fascinerend, toch?
Ja.
Omdat jij zo met dat materiaal gewend bent te werken... Ja. En dat je dan op zo'n glasplaat bezig bent.
Ja, maar...
Het is natuurlijk helemaal normaal, maar toch verbaast het me enigszins.
Ja, maar het is... uiteindelijk wil ik... ik zal nooit werken maken die alleen in dat... Of nee, ik zal misschien wel werken maken die alleen existeren in dat tablet of op internet. Maar vooralsnog is alles wat ik daarop ontwikkel, waarvan ik denk of al kan voelen hoe ik dat zou vertalen. Ja, die hele zintuigelijke, die hele zintuigelijke ervaring, die wil ik uiteindelijk wel hebben.
In het uiteindelijke werk, ja.
Precies,
Nee, maar dus het is ook volstrekt legitiem, hoor. Maar ik vind het toch, omdat ik hier ben en ik zie op sommige plekken nog resten van je houtskoolperiode.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook een hecht. Maar ik vind het ook mooi hoe jij ook voortdurend weer nieuwe technieken omarmt en uitprobeert. En daarmee toch je eigen werk in tot uitdrukking brengt.
Hè? Ja.
Dus dat je dat toch weer plooit naar je eigen taal. En dit is zo'n tablet, is dan ook weer een van de mogelijkheden die zich aandient. Ja. Maar is het ook zo dan dat met zo'n overstap naar een andere techniek, hè? Van houtskool, papier naar textiel, en nu bijvoorbeeld zo'n tablet, dat er veranderingen in je werk ontstaan die je daarmee omarmt?
Ja, techniek is natuurlijk maar techniek, hè? Dus dat is... ik denk eigenlijk dat... het hangt van het programma af. Zo'n tablet kan natuurlijk invloed hebben op vormkeuze. Dat je dan dat soort gekke metalige wormachtige vormen, hè, die heel duidelijk bij zo'n programma als Paint 3D of zo, dat ballonachtige.
Ja, want dat is een interessant wat je eerder aangaf, dat voorkomt in een aantal werken, ja. Maar dat is helemaal analoog. Ja. Dat is met de hand gemaakt en geschilderd. En het is heel anders als het een projectie wordt vanuit een digitaal programma weer.
Ja, het is juist de los een beetje.
Het is net hoe je het ziet, hè? Want net waar je het aan verbindt. Yeah. Want je Léger, die robotachtige mensfiguren maakte. Hè, de geïndustrialiseerde mens, zou je kunnen zeggen.
Je had Paint 3D heel leuk gevonden, Léger, denk ik.
Precies. En er was nog geen computerprogramma op de wereld.
Ja, leuk.
Dus het is net waar je het aan refereert ook, inderdaad.
Ja. Maar in wezen is, techniek is maar techniek. Dat is altijd wel, dat is ook altijd grappig met lesgeven dan op de academie. Dan is er een nieuw apparaat. En dan waardoor je het gevoel van moderniteit krijgt of van in het nu staan. En dan gaat iedereen met zo'n apparaat aan de slag. Bijvoorbeeld de vacuümzuigmachine, ik noem maar wat. Techniek is. Techniek kan je wel uitnodigen tot een bepaalde blik. En het kan ook. Het kan ook inhoudelijk aan het werk dingen veranderen. Dat bijvoorbeeld dat zoals met dat stapelen van het textiel, dat die hele ontwikkeling van zo'n werk dat op een andere manier geschiet en eventueel ook trager en complexer wordt.
Ja, want dat viltwerk, dat object dat gefotografeerd is, dat doet me ook denken aan de handgekneden beeldjes van Willem de Koning. Hè, Willem de Koning die een poosje in Italië verbleef en daar van een bevriende beeldhouwer in de studio kon werken. Yeah. En toen begon hij met klei te werken. En dat zijn hele impressionistische beeldjes. En die liet hij dan later door iemand anders uitvergroten en werd in beeld gegoten. Yeah. En stedelijk staat er ook eentje. Maar daar doet het ook aan denken. Maar dat is ook weer zo'n uitstapje. En dan probeer je toch gewoon je eigen signatuur over te brengen. Hè, op dat materiaal. Dus ik kan me ook voorstellen dat heel fijn is.
Ja, nee, dat is het ook.
En een nieuwe uitdaging ook wel, hè, om een beetje een flauw woord te gebruiken. Maar het is toch heel spannend, lijkt het me ook. Ja. Om te kijken of je daar ook wat mee kan.
Ja,
een klein avontuur.
Ja, en wat dat betreft is materialiteit. Het moet heel erg klikken tussen jou en een materiaal. En dat kan, en ook dat zie ik heel vaak bij studenten, dat kan zo verschillen. Grappig, je noemt net klei. En je zou denken, hè, de directheid daarvan en door het aan te raken, dat je onmiddellijk al een afdruk maakt of een vorm creëert of een hap eruit haalt. Maar ik kan daar dus helemaal niks mee. Dus als je mij gek wil maken, dan moet je mij in keramisch werk zetten. Ik kan daar echt helemaal niets mee. En zo heeft iedereen. Ik heb materiaal nodig, ook zeker weerbarstigheid. Dat moet een beetje mee stoeien. Moet een beetje. Een beetje de strijd mee aan. En dat is grappig, want dan zijn er natuurlijk in wezen hele alledaagse gegevens, materiaal, techniek. Maar wat ze teweeg brengen en hoe jij met dat materiaal communiceert en dat materiaal weer terugpraat. Ja, dat gaat voor mij wel verder dan alleen
de nieuwigheid van het nieuwe materiaal.
Ja, nee, maar dat is echt communicatie. En ook.
Riette Wanders. We zijn aan het einde van het gesprek alweer.
Oké, dat is snel gaan.
Ik wil een kleine kanttekening maken. Ja. Je refereert aan je tentoonstelling in Groningen.
Ja.
En deze uitzending die valt net na de sluitingsdatum van die tentoonstelling. Helaas.
Nou ja. Helaas. Ja. Nou, we hebben de foto's nog.
Precies, zo is dat. Daar zijn we ook aan gewend geraakt de afgelopen 2 jaar, denk ik. Riette Wanders, hartelijk dank.
Oké, dankjewel, Robert.